Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus uit de 12e zondagafdeling. De 32e vraag en het antwoord. Zondag 12, vraag en antwoord 32. Daar vraagt de onderwijzer, maar waarom wordt gij een christen genaamd? En hij antwoordt daarop, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus. En al zo zijn zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam beleide. En mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. En met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Wij schreven hierboven Christus en de christenen. En zouden letten op door het geloof en zijn zalving profeet, priester en koning. Verleden week hebben we stilgestaan bij het priesterambt. Het ambt dat de Heere door zijn geest, de geest van Christus, verheerlijkt in de harten van zondaren in hun leven. Het is geen priesterambt van verzoening, hebben wij gehoord. Maar het is het ambt van het levende dankoffer. Dat hij ons geheel en al voor zich innemen. En vanavond wilden wij nog letten op het koninklijk ambt waar deze of dit antwoord mee gaat besluiten. Als een weerklank van vraag en antwoord 31, waarom is hij, Christus, dat is gezalfde genaamd. En nogmaals, zou ik op de voorgrond willen zeggen, wanneer wij horen noemen de heerlijkheid die vloeit uit de grote ambtsdrager Christus, die zullen wij niet buiten het geloof en buiten de Heere Jezus vinden. Dat wil zeggen, u kunt bij uzelf trachten de balans op te maken om tenslotte te moeten besluiten dat het met het koninklijk ambt, zowel als met het profetisch en priesterlijk ambt, nou niet zo goed gesteld is. En dat het vaak een karikatuur is van het waarachtige ambt, de inbeelding van de mens. Vooral als het gaat over het koninklijk ambt, dan komt dat heel sterk naar voren. Trouwens, daar hebben wij al breedvoerig over gesproken bij vraag 31, toen we op het verlies van het ambt in het paradijs hebben gelet, wat er uiteindelijk van overgebleven is. Hoe verschrikkelijk dat moet zijn in de ogen des Heren, als een gevallen mens minder dan niets, dat hij hier met zo'n verschrikkelijke inbeelding als een koning over deze aarde gaat. Daarom als wij over het koninklijk ambt mogen horen uit Gods heilig woord, dan zullen wij daar ons hart ons aan moeten klagen, alleen maar op de rechte plaats zijn als we met Daniël de profeet mogen getuigen van bij ons zijn de ongerechtigheden en de beschaamdheid des aangezichts. En bij u is de grote en grondeloze barmhartigheid. Dit alles neemt echter niet weg dat het koninklijk ambt, ondanks onszelf, toch verheerlijkt wordt in de harten van zondaar. En al is het dat wij onszelf zouden moeten aanklagen, Vanwege al onze slavernij en banden, zo zal nochtans Gods waarheid alleen zegevieren. En tenslotte zal Simpson ook koninklijk de pilaren omvatten en ze ineen doen storten. Want God heeft gezegd, ik maak u tot koningen en priesteren, om Christus wil. Het is opmerkelijk, en dat kunt u zo zonder meer wel uit het antwoord opmaken, dat begint te zeggen, en met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden, en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Het is duidelijk dat, hoewel het leven hier en het hiernamaals niet te scheiden is, dat de onderwijzer wel een onderscheid aanbrengt en ziet in het de oefening van het koninklijk ambt hier en de beoefening van het koninklijk ambt hierna. Als het over hier gaat, heeft hij het over strijd tegen de zonde en de duivel. Als hij het over het hierna spreekt, spreekt hij met hem over alle schepselen regeren. En dat heeft ons iets te zeggen. Toen ik daarover dacht, toen kwam mij iets uit het heilig evangelie en uit de psalmen voor de aandacht. Wij lezen in een van de psalmen, psalm 110 meen ik, hij zal op de weg uit de beek drinken. Daarna zal hij het hoofd omhoog heffen. Wij weten, we hebben vanmorgen iets van mogen horen, dat als het gaat over wat de Heere Christus gedaan heeft, dat hij gekomen is in zijn grote vernedering. En dat hij zichzelf vernietigd heeft, de gestalte van een dienstknecht aannemende, en dat hij geleden en gestreden heeft, en met sterke zuchten en tranen tot God geroepen heeft. Hoewel hij de zoon was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij geleden heeft. We zouden ook mogen zeggen, hoewel hij de koning was en bleef, en zijn koninklijke heerschappij als door de tralie van zijn vlees heen blonk, nochtans heeft hij gewandeld als een dienstknecht. En hij heeft wel gezegd, ik kan mijn vader wel bidden, weet gij niet, en hij zal mij meer dan 12 legioen engelen bijzenden. Maar hij heeft het niet gedaan. Hij heeft het niet gedaan. Maar hij heeft als koning het hoofd gebogen in zijn knechtgestalte. En hij heeft in zijn diepe vernedering, heeft hij zijn koninklijke heerlijkheid verborgen. Daarom was het alleen het waarachtig geloof, het welk in en de kleine kinderen, die in hem erkende de koning, gezegend is hij die daar komt, in de naam des Heer. Want hij had geen gedaante nog heerlijkheid, als wij hem aanzagen dat wij hem zouden begeerd hebben. Waarom? Omdat het de koninklijke waardigheid voor ons bestaat uit heel andere dingen. Heel andere gedachten. Een heel ander niveau dan waarop de Heer Jezus zich bewoog hier op deze aarde. Dat kwam ons helemaal niet voor als koninklijke waardigheid. En toch was het bij hem enkel koninklijke waardigheid. Hij leerde als machthebbende, niet als de schriftgeleerde. Hij droeg een zwaard van het woord van God. Ja, het is Adam eigen om het koningschap uit te leven in de macht.
Wel dus.
Om als een soort potentaat te regeren en alles te doen zwichten voor zijn wil. Is verbazingwekkend welke voorbeelden de geschiedenis ons ook daarvan geeft. Wat is de mens? Je ziet er een afschaduwing, een afbeelding van in de geschiedenis van Haman en Mordechai, de Jood. Wat baat mij al mijn eer, zegt iemand, en alles wat ik heb, zolang die ellendige Jood daar mij niet erkent in mijn koninklijke waardigheid. Wat baat het mij? Dat is als een worm aan de boom van mijn eer die knaagt. En een vreugde vergalt. En de Jood bleef maar even koninklijk zitten of staan. En hij wou niet knielen. Hij knielde alleen voor de koning der koningen en de heren der heren. Maar daar zie je in welk een boosaardig hart wij hebben in Haman. Er geen rust of onze haan moet koning kraaien. In alle opzichten van het leven. Alle opzichten. Ja, en dat is nou in de wereld, zou je zeggen. Daar zegt de Heere Jezus. In de wereld, daar hebben die heren, die regeren daar. En hoewel het soms geweldige dictators zijn. Ze worden weldadige heren genoemd. Ze hebben de beschikking over leven en dood. Maar zo zal het onder u niet zijn. Want de meeste van u zijn aller dienaar. Ben ik onder u niet als een die dient? Wie is meerder die aanzit of die dient? En hij omgordde zich met een linnen lijfrok. En hij nam water en hij waste hun de voeten. Dat is ook koninklijk. Maar dat koninklijke, daar wil de mens niet van weten. En toch is dat koninklijke, dat is zo sterk en voor Adam zo onuitstaanbaar, dat hij kan niet rusten. Zo ligt het bij de fariseeën en de schriftgeleerden de dagen van de Heer Jezus. Hij moet eruit. Hij moet eruit. Het is beter dat hij sterft dan dat het hele volk verloren gaat. Zo diep de indruk maakte de openbaring van de koning in knechtsgestalte. Die nochtans zijn koninklijk ambt niet wilde verloochenen in die vernedering op de omgeving. Het was het meest irriterende voor hem dat hij pretendeerde te zijn de koning der koningen voor David. Ach, maar dat nou ook, en daar haalde ik u een voorbeeld van aan, dat het in de wereld met Haman zo gesteld is. Ja, maar dat dit onderwijs, dat komt in de gemeente, dat komt bij mij en bij u. En als dat onderwijs niet nodig was, dan zou het ons ook niet gegeven worden, mij en u niet. Maar uit dat onderwijs blijkt, en uit de apostolische brieven en uit de heilige evangelie blijkt in overvloed hoe nodig het is. Om onderwezen te worden uit het koninklijk ambt van Christus. Want hoe is het in de kerk? Nou ja, in de kerk klampt een ieder zich vast aan dat koninklijke. En dan krijg je weer dat idee van de medaille op de borst. Wij Calvinisten, wij dit en wij dat. In alle opzichten en in alle fronten. Dringt de mens naar voren, want hij draagt de koningsmantel. En hij noemt dat ook, God heeft ons gemaakt tot koningen en priesters. We zijn ambtsdragers. En men tracht dit alles een grond te geven, voornamelijk in de verhoging van de borg en middelaar, die een naam heeft gekregen boven alle naam. Die alle koninkrijken geworden zijn. En het is zeker waar, houd in gedachten is dat de Heer Jezus Christus uit de doden is opgestaan, zegt de apostel. Maar de man getuigt ook ergens, indien wij dan met hem ene planting geworden zijn in de gelijkmaking zijn dood. Indien wij met hem sterven, zo zullen wij ook met hem leven. Daar getuigt hij ook van. Hij getuigt ook dit gevoel, zij in u, het welk in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde, geen roof hoefde te achtergracht, heeft God de gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestalte in dienstknecht aannemende. En toch koning, opdat ik hem kenne en de kracht zijn opstanding en de gemeenschap zijn lijdens zijn dood gelijk vormen wordende. En dit weer. Ja, maar daar denken wij van, nou, maar dat heeft niks met koningschap te maken. Nee, dat heeft meer te maken met druk en met verdrukkingen. Nou ja, maar dat is toch voorbij? En daar duidt nu dat eerste deel van het antwoord op. En met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. Niet dat de Heer Jezus een strijd behoefde in zaken zichzelf, alsof hij een zondaar ware, zo niet. Maar hij heeft wel de strijd aangebonden tegen de zonde en tegen de duivel bovenmatig. Het was een strijd op leven en op dood. En hij heeft in die strijd de overwinning behaald. En hij is triomferend opgestaan als de koning van de dood en van het graf. Overwinnaar. En daaruit is het nu dat hij zijn gemeente bedient. Ach, Zacharias die zegt, verheugt u zeer, gij dochter Sion. Juicht gij dochter Jeruzalems. Ziet, uw koning zal u komen rechtvaardig. En hij is een heiland, arm en rijdende op een ezel. En op een vreugde, een jong van een ezelin. En daar loopt het nu over, in dat eerste deel van dit antwoord. Arm. Een koningschap dat door ons nooit begrepen kon worden, maar wat verzet opwerpt, wierp, opriep. Maar de grote wijsgeren die de mens hebben gepredikt als de koning van de aarde, verbitterd om zijn geweest en hebben het verworpen en veracht tot uit het diep van hun koninklijke waardigheid ingedeeld dan. En ze hebben gespuwd op zulk een koningschap. Want hun koningschap stond altijd in het teken van de wetenschap en de macht en de heerschappij van de mens, de topmens. En het koningschap van de Heer Jezus, dat kwam openbaar in de harten van herders en wijzen uit het oosten. Waar is de geboren koning der Joden? En ze hebben zich niet geschaamd om aan zijn voeten neder te knielen en om hun schatten te openen en om hem te aanbidden. Zou het misschien ook zo komen dat in de christelijke kerk vaak een manier van koningschap voeren geopenbaard is, dat de hele wereld er wel een walging ook van had. Door dat arrogante, dat wij en nog eens wij en nog eens wij. De Heere Jezus heeft zijn onderdanen verslagen, zijn vijanden verslagen als een heiland, arm, zachtmoedig, rechtvaardig. En hij heeft melaatsen en kreupelen en blinden, heeft hij gered door het woord des heils. Ja, daar kun je wel eens over denken, als je die in het verleden ook en nog wel, die ontplooiing ziet, men wil ontplooien, op welke wijze dan ook, het koninklijke vaandel, die hooggezwollen taal, die hooggezwollen verzen, weet je wel, en het kan gewoon allemaal niet op, maar die in de hemel woont, die lacht. En die roept ellendige toe. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in welk ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Wat zegt hij ervan? En hij zegt, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. En met een vrije en goede consciëntie. Wat is dat? Een vrije en goede consciëntie. Nou ja, het uitgangspunt was dat door het geloof en zijn zalving worden zij profeten, priesteren en koningen. Daar moeten we even de klemtoon op leggen. Door het geloof, een vrije en goede consciëntie. Want anders is het een gevaarlijke woordkeus. Als je tenminste bedenkt dat Paulus met een goed geweten de gemeente Gods vervolgd heeft. Zegt hij zelf. Dat betekent dat hij van binnen helemaal geen stuiting had en geen tegenstand om die verachte secte van de Nazarenen te vervolgen tot de dood toe. De consciëntie is dus in alle opzichten niet een veilig kompas. En ik geloof dat er vele mensen zijn. Een consciëntie is te beïnvloeden, laten we maar net zeggen zoals het is. Consciëntie, dat is geen constante grootheid. Dat kan dichtgeschroeid worden, zoals men dat wel noemt. Het kan vervormd worden. Conscientie is nog niet hetzelfde als de Heilige Geest, laten we dat wel bedenken. Conscientie is zo gevaarlijk, als je een lange tijd wat doet wat kwaad is. Er komt er een tijd dat je conscientie het goedkeurt. En dat je helemaal geen dwangmatigheid en geen narigheid daaronder gewaar wordt. Maar ik noem u de sleutel, door het geloof en zijn zalving, profeet, priester en koning. En ook daarom en met een vrije en goede consciëntie in dit leven. Dat lijkt me toch een moeilijke zaak, om dat te verklaren. Als we daarbij bedenken wat de man zegt, die zal voor u bestaan in dat gericht daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen. En het conscientie ook, hè? Want dat, die conscientie die toont ons wel aan dat er een hoop dingen niet in orde zijn. Dat horen we uit het woord van God. En het komt ook in de conscientie. Het geweten. Ja, en het staat hier zo, en met een vrije en goede conscientie. Ja, ik zou het met een paar woorden kunnen zeggen. Alleen de zondaar die gelooft, die heeft een vrije en een goede consciëntie. Want indien de zoon u vrijgemaakt heeft, zo zult gij waarlijk vrij zijn.
Betekent dat dan dat er in die conscientie nooit geen verkeerde gedachte meer is? Betekent dat dan dat die conscientie mij altijd zegent? En dat die conscientie mij nooit eens beschuldigend aanspreekt en ziet? Nee, dat zou ik niet willen zeggen. Maar ik zou het zo willen zeggen, een conscientie die vrijgemaakt is van de dienstbaarheid der wet en de dienstbaarheid der zonde. En de dienstbaarheid der verdoeming en het oordeel God. En dat is geen kleine zaak. Dat is geen kleine zaak, dat is een grote zaak. Dat is een hele grote zaak. Dat op conscientie als het ware vrijgemaakt is en goed is. Waarom? Omdat ik voor mijn conscientie niet anders erken dan de Heer Jezus Christus en zijn genadige invloeden in mijn leven door zijn woord en geest. Waardoor ik, en ik druk het misschien een beetje eenzijdig uit, maar ik hoop dat het tot troost mag zijn. Waardoor ik dat andere conscientie als gebonden, geoordeeld en vervloekt ziet sterven. Zo. Dat zal niet bestaan. Want de apostel heeft gezegd door de Heilige Geest, het zij leven, het zij dood, het zij deze of tegenwoordige dingen, het is alles uwe en gij zijt van Christus en Christus is van God. Er zijn ontzaggelijk weinig mensen met een vrije conscientie. Ook in de kerk. Dat wil daarom helemaal nog niet zeggen dat het geen mensen zijn die de Heere vrezen. Maar je zou er wel van kunnen zeggen, hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Want een vrije en een goede conscientie, dat betekent, die is vrijgemaakt van de vloek van Gods rechtvaardig oordeel, hoewel wij hem verdiend hadden. Een vrije conscientie is, ik dank God, door Jezus Christus. Een vrije conscientie, daarin is het getuigenis des geestes, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gaf heeft. Een goede conscientie, daarin is de sprake, wat is het, wie is het, of wat is het, dat de wereld overwonnen heeft, dan het geloof. Dat het de wereld overwint. Een goede conscientie getuigt, ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En nu kunt u zeggen, ja man, maar dat is allemaal zo ontzaggelijk groot, dat is allemaal zo hoog. Ja, ik kan niet anders zeggen, want zo leert God het in zijn heilig woord. Alleen nogmaals, voeg ik eraan toe, de sleutel van dat alles ligt in een door de Heilige Geest gewerkt geloof en de zalving van Christus. Zijn zalving, Dilla, daarin alleen, anders zoek je eigen dood en blind waar het niet is. En je komt er nooit uit, want je krijgt die cirkel nooit sluiten. Nooit. Maar waar het geloof in de belofte en de toezeggingen Gods en in zijn heilrijk woord en in de koning der koningen gevestigd wordt als op de enige grond en fundament onze zaligheid, daar is het waarachtig waar. Dan moet je er ook niet aan proberen te tonen. Nee. Alleen, nogmaals, wij willen hoger op. Hoger op. En de koning was vrij toen hij zich liet binden. De koning was vrij in de allerdiepste
de nood en alle binding.
Bleef hij met een goede conscientie en een vrije conscientie, bleef hij getuigen, indien ik kwalijk gesproken heb, getuigd tegen mij. Dagelijks was ik met u in de tempel lerende en in de synagoog en op de straat. En gij hebt mij niet gegrepen, maar dit is de ure der duisternis. Jezus was een knecht, maar geen martelaar. En aan het kruis zelfs, daar kun je zien, koning zijn tot in de allerdiepste versmading en angst der hel, met een kroon van doornen gevlochten, geslagen en bespuwd. Kijk, en dat is nou het punt. Wij willen hoger op. Een soort hemel maken van, ja, waarvan? Van alles. Een soort kroon maken van wat we zoal hebben. Al die attributen van het christendom waar we een troon van maken. Of van wat wij beleefd hebben, hoe wij getriomfeerd hebben. Maar een troon in de vernedering, een vrijheid in de binding. Ja, zulk een koning te zijn, te worden, gemaakt te worden, want de kerk is nog op weg. En door het geloof is het alles, alles vol. Maar zij hebben meer in hoop dan in handen. Zulk een koning die getuigt: ik sterf alle dagen. Ik betuig dit bij de roem die ik heb in Christus Jezus. Zulk een koninkrijk waarvan de apostel spreekt: doch hij heeft mij uit de muil des levens verlost. En ik hoop dat hij nog verlossen zal. En eeuwig blijft verlossen. Ach, kijk, dat is nou het punt wat ons niet aanstaat. Daar wil de mens overheen stappen. En als een soort hoogwaardigheidsbekleder wil hij ook met een koninklijke mantel om God, wil hij zijn weg gaan. Nou, daar heb je het beeld gezien wat de Heer Jezus vertoonde bij Herodes, toen hem de purperen spotmantel werd omgehangen en ze hem bespot hebben. Dat zijn wij waard met onze hoogwaardigheid. Een vrije en goede conscientie in dit leven. Kan dat? Ja, dat kan. Dat kan. En wat is daartoe nodig? Het geloof in de Zonen Gods. Ja. Al heb je een hele leven in de kerk gezeten en dan ben je grijs geworden in allerlei ervaringen, dat wil nog niet zeggen dat je een vrije conscientie hebt. Want een vrije en goede conscientie, dat wil ook dit zeggen, wat het dicht zegt: ik zal in dit vertrouwen leven. En als hij dan moet zeggen: iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad, slaat die ellendige met het stof van de reis en van de weg op zijn kleren, en met allerlei littekenen bedekt, slaat hij het oog hemelwaarts en zegt: door Gods genade staan wij tot op deze dag, Eben Haezer. Dat is het koninklijke ambt. Terwijl de wet en de duivel en alles bezig zou zijn om ons van de enige grond der hoop en van het koningschap af te trekken, om des niet tegenstaande aan zijn genade niet te vertwijfelen. nog in de zonde blijven liggen. Overmits de doop een ontwijfelbaar zegel en getuigenis op zich, dat er eeuwig verbond der genade is, in alles wel verordineerd.
Ja. Wanneer een mens, een gemeente, opgekweekt wordt in de sfeer van de gemoedelijkheid, dan kun je dat altijd merken. Maar wanneer de vaste fundamenten van Gods woord voor ogen mogen worden gesteld en de Heer ons door zijn geest onderwijst, kun je het ook merken. Want dan denk ik aan Huntington, die schreef, die had nog maar weinig lering ervaren. En toen die op het gezelschap van die hele degelijke methodisten was geweest, die allemaal een heleboel konden vertellen, en hij wist niks meer te vertellen toen die aan de beurt was, dan... Ik weet er allemaal niks van, maar ik weet zeker dat ik naar de hemel ga. Toen waren ze allemaal vreselijk beledigd. Ze vonden het verschrikkelijk. Ze hebben hem ook niet veel goeds meegegeven. En hij is er ook nooit meer geweest. Maar de Heere gaf hem vrede in zijn hart toen hij zijn knieën boog voor God. En dan weet ik, de Heere die leeft 1000 wegen om zondaren te leren. Maar toch spreekt dat element aan, te weten, door het allerheiligst geloof en zijn zalving, deze ellendeling, die van zichzelf niet anders is dan een slaaf van alles buiten God en zijn Christus. Deze ellendeling waarvan de dichter zegt, ik zing van vrijheid, schoon niet vrij, ik heb Jezus alle dagen nodig. Voorbarig, ijverloos en blind, ik ben ras verschrikt, bedrukt, verlegen, bleef Jezus dan geen eeuwige vriend, hoe kwam ik warm door Achors wegen, maar ik kom erdoor, ik kom erdoor, want het koninklijke ambt dat Christus heeft volgemaakt, en welks vleugel hij uitspreidt over zijn kerk, dat komt door alles heen tot openbaring. Daar waar zijn lof vermeld wordt, zelfs in de nacht. Een vrije en een goede conscientie. Ja, vrijgemaakt van de dienstbaarheid der zonde en des doods. Ja, maar... Hoe is dat dan toch? Dat kan ik u niet uitleggen. Dat kan ik u niet uitleggen. Dat moet ik eerlijk bekennen. Ik kan dat u niet uitleggen. Want tegen een klager misschien die in ons midden zit, die zegt, nou bij mij is het anders wel anders. En die zijn eigen conscientie toch nog voor heel wat betrouwbaarder houdt dan wat ik u nu voorgehouden heb. Een ander die misschien zegt, nou maar nee. Dat is mij te ver of te gegrepen of wat dan ook. Die zou kunnen zeggen, ach, misschien, ik weet het niet, ik ben geen hartekenner. Wat in uw conscientie omgaat is misschien nog maar kinderspel. Bij wat in mijn conscientie allemaal omgaat. Begrijp je? Maar gelooft u dat niet? Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. En daarom koning. Daar kun je toch geen koning om wezen? Ja, daarom, want hij is mijn koning, hij alleen. Het is typisch als de mensen het koninklijke ambt uitleggen in de waardigheid van de godzaligheid en van de goede bekering en van uit- en doorgeleid, dan is het juist zo opmerkelijk dat er vaak zulke verschrikkelijke slagen vallen, zulke onnuchterende dingen. Dat je zegt, nou zeggen de mensen, dat hij ook niet van die man gedacht. Waarom niet? Waarom hij dat niet gedacht? Nou, zo'n man, ja juist daarom zo'n man. Het leek er niet op, arm,
Rijdend op het veulen van een ezelin, daar leek het niet veel op. Maar de koninklijke waardigheid van ik heb en ik ben en ik zal en ik zeg, druipt er vaak aan alle kanten af en er is er niet één van die mensen, dienaars, die er tegen wat durft te zeggen. Want het wordt gehouden op voor waarheid. Oh, ik ben er wel eens van gehuiverd en we hebben allemaal hetzelfde goddeloze hart, maar het is genade als de Heer ons eraan ontdekt dat driekwart van heel de goddienst hangt aan elkaar van mensenbehagerij. Licht en degelijk, allemaal. Nou ja, als er dan wat is, dan zeggen de mensen gelijk, en dat zeg ik echt niet uit een kritische geest van, want wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen, zegt het woord God om. Hij loopt het niet om. Maar als de Heer aan de grond ons daaraan ontdekken wil, dan zie je dat nou juist wat wij voor zaligheid en godzaligheid hielden, eigenlijk de oorzaak is dat het zo fout loopt. Want God snijdt af alles wat zijn eer hoeft. Alles wat niet achter die koning wandelt, zijn kruis op zich nemende, is hem niet waardig. En dat is een les in je leven zo verschrikkelijk groot, dan zeg ik wel eens door genade, een heel klein, allerklein stukje van de zaad mag de ziel ervaren door het geloof. En de een mag er misschien meer van beoefenen als de ander. Maar dat is zo onuitsprekelijk. Dat koninklijke van die vrije en goede conscientie. Waarin je de duivel zegt, nee duivel. Je kan zeggen wat je wil. Maar God heeft gezegd in zijn woord, wedersta de duivel, de Satan, en hij zal van u vliegen. Dat is geen hoge taal. Dat betekent, kinderen, pas op. Die hond vreet je op. Dat is een tijger. Hoe mooi die zich ook vertoont. En dat woord van God, dat is met kracht. Want de Heer heeft geen computers geschapen in die zin. Maar mensen heeft hij wederom geboren tot een levende hoop. Hij heeft een huisgezin gevormd. En in dat huisgezin is onderwijs, leiding en lering en vermaning en vertroosting. Daarom zegt de apostel dat in de Staten. Je hebt ook mensen die gaan met de duivel op een akkoord. Die zitten te praten met de duivel alsof de vriend is. En dat koninklijke, die vrij van die vrije en goede conscientie in dit leven, die komt ook daarin openbaar dat hij zegt, nee duivel. Ik weet wel, ik kan je niet overschreven, duivel, nooit. Ik kan mijn eigen niet overschreven. Maar het geloof dringt door boven alles heen en zegt, de zegen is hem beschoren. Je hebt geen recht om me zo aan alle kanten te boeien en te vast te binden. Ja, hoe groter dat de mens wordt eigenlijk in het ingebeelde geestelijke, hoe moeilijker verteerbaar worden de kinderlijke lessen van het koninkrijk Gods. Want als je dat zou zeggen, dan krijg je gelijk de wind van voren en dan zegt men, man, alsjeblieft uit dat die praten, precies daarmee. Zo begint men. Omdat men het wezenlijke niet meer verstaat van het ambt. Dat nou de armste, de ellendigste, de behoeftige, de lammen, de blinden, de kreupelen, onze God en de Vader gemaakt worden tot priesteren en koning. Ja. Dus dat kan een heel klein kind, of een heel dom mens zo gezegd in onze ogen, daar kun je soms in terugvinden het koninklijke ambt van Christus. Niet als ze een grauw en een snauw geven. Niet als ze vanuit hun waardigheid de ander beoordelen of veroordelen. Maar daar waar ze hun kruis op mogen nemen en hem navolgen. En het kruis opnemen hebben we verleden week gehoord, weet je wat dat is? Dat is naar de terechtstelling. Want als je je kruis opneemt, nou ja, dat betekent dat je geen lang leven meer beschoren is. Begrijp je? Dus dat betekent, ik ga eraan. Ik zal het nooit meer halen. Ik red het niet meer. Het is afgedaan. Volg mij, die ziet hoe hij zijn kruis dragende uitgeleid werd, opdat wij niet eeuwig zouden verlaten worden. Ja. Het kruis opnemen, dat betekent dus je eigen niet erkennen. Nee, het is verloren. Het vonnis is geveld. Broeders, vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. En die naar het vlees leven, zullen sterven. Een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijdt. Maar hoe komt het dan uit? Mag ik eens een paar verschillende voorbeelden geven die alle eenzelfde ambt, namelijk van het koninklijk ambt van Christus, ook in zijn kinderen aanwijzen. Jozef die zegt, uit dat ambt, als de vrouw van Potifar hem tracht te verleiden, dag op dag, zou ik zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen God. Hij kwam in de gevangenis terecht, dat is waar. Maar daar zie je iets wat genade is. Niet om te zeggen, oh die Jozef, dat was nog eens een brave man. Nee, nou zie je wat het geloof in de enige koning verwacht. Zou ik zulk een groot kwaad doen? Een hoofdstuk ervoor of een hoofdstuk daarachter, daar lees je van die Juda. Juda, gij zijt het. Die komt terug van het feest en hij ziet een vrouw en denkt dat het een hoer is en hij gaat tot haar in. Verschrikkelijk. Dat is ook, je zou beter kunnen zeggen, Juda, jij bent het niet. En nou ja, hij is zijn staf, zijn snoer en de zegelring kwijt. En hij gaat naar huis, hij laat nog onderzoek doen. Maar er blijkt daar helemaal geen publieke vrouw te zijn, daar in die buurt. Totdat hem geboodschapt wordt, uw dochter schoondochter Tamar is zwanger van hoererij in uw eigen huis. Kijk hoor, daar komt hij. De hoogwaardige. Laat ze hier brengen. Met vuur verbranden. Je zou zeggen, hij neemt geen eens de tijd om onderzoek te doen en wat dan ook. Ja, daar komt de hoogwaardigheid. Weet je dan niet meer, Juda, van een poosje terug? Maar dan, als dan het ogenblik komt en Tamar zegt, is dit niet uw snoer, uw staf? Uw zegelring van wie zijn? En dan zegt hij, daar komt het koninklijke ambt weer in openbaar. Voorwaar ge zijt rechtvaardiger dan ik. Hij houdt het niet vol. Hij moet buigen. Hij moet het verliezen. Koninklijke ambt. David was een koning in de gunst van God. Hij werd gevangen in de strikken toen hij een hoogwaardigheidsbekleder een ogenblik meende te zijn. Op het dak van het paleis. De koning in rusten. En het gaat verkeerd. En verder, nou u weet de afloop. Ten slotte, na bijna een jaar, komt de profeet en Gij zijt die man. Des koninklijks. Want hij bekent het. Ik ben des doods schuldig. En weet je wat ook koninklijk is? Om tegen alle dienstbaarheid der zonde, tegen alle aanklachten te gaan zingen. Gena, o God, gena, verschoon mij toch door uw barmhartigheid. Dan zegt de Vader in de hemel, die ziet daar iets terug van het koninklijke ambt in die verbroken zondaar. Dat is eigenaardig, toch is het zo. Dan zou je kunnen zeggen naar het vlees, weet je wat, ben jij een koning? Aan de Heer Jezus vroegen, zijt gij een koning? Nou, naar onze maatstaven zat dat er niet in. Al heeft Pilatus het geschreven naar God, eeuwige raad, de koning der Joden. Maar het leek niet zo. Zou je ook van David wel kunnen zeggen als hij daar ligt. Neem uw heilige geest niet van mij. Ai, was mij wel van ongerechtigheid. En toch is dat koninklijk. Koninklijk. Want ik bedoel, de eerste, de beste despoot die zoiets zou overkomen, die zou gezegd hebben tegen de trawanten, val op hem aan. Hoe durft hij het in zijn hoofd te halen om mij, de koning van Israël, om die zo aan te spreken. Maar het kon niet. Het kon niet. Hij was die man. Koning. Ach, kijk eens, u weet het toch wel, dat de Heere Jezus in zijn koninklijke waardigheid de mensen niet uitbuiten. De mensen niet voor hem aan het werk zetten. Geen leger op de been liep om voor hem te vechten. Maar dat hij streed tegen de werken des duivels. En dat hij zei, vrouw, heeft u niemand veroordeeld? Zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen. Zondig niet meer. Dat weet je toch wel. Kijk, en in de koning heeft het ambt geschitterd in zijn vernedering. In zijn omwandelingen op de aarde. Maar het was voor het vlees verborgen, want dat droomt zich een heel andere koningsmantel. Maar voor het geloof gaat daar de koning. Als het door de arm des Heren wordt geopenbaard, dan ziet hij het. Daar gaat de koning, die alleen koning is. Nou ja, zoals ik zei, de Heer Jezus heeft toch alles niet geëxploiteerd voor zichzelf. Hij kwam om te dienen. Dan moet je toch wel een groot koning zijn om zo diep te buigen. Ik ben in het midden van u als een die dient. En als je dan eens bedenkt, het woord een discipel is niet meerder dan zijn meester, maar het zei de discipel genoeg, zo hij gelijk zei aan zijn meester. Wat blijft er dan nog over? Arm. Arm. Nederig. Zachtmoedig. Nu wat is dat dan? Tegen de zonde en de duivel strijden, dat kunnen wij toch niet? Dat zeggen we om ons eigen vrij te pleiten. Dat zeggen we om te verbergen dat we de zonde liever hebben dan de Heer. Dat zeggen we omdat we de zonde koesteren. Dat zeggen we omdat we voor geen geld en voor geen goud, ja voor geen hemel, één zonde kunnen laten. Daarom zeggen we dat. Als de zonde nou een vreselijke pijn deed, dan zou je het wel uit je hoofd laten om te zonden. Maar die begeerte van de zonde, die uiteindelijk de dood baart, is de mens der zonde zoet. En daarom heeft hij voor al deze woorden heeft hij zo'n prachtige oplossing tegen de zonde en de duivel strijden. Het was die strijd van ons, het niks te betekenen. En geloofde hij dat niet maar? Geloofde hij dat niet maar? Dan zou het plaats zijn voor zijn strijd. Een koning zal regeren in gerecht, maar daar gelooft hij net niks van. Want als een vrij heer beschikt hij over de zonde. En het ergste van alles is dat hij onder dat alles toch nog zijn eigen stand, zijn eigen heiligheid en waardigheid vast wil blijven houden in plaats van te bekennen. Ik ellendige slaaf, o God, bevrijd mij. Dus dat is een goedkope oplossing. Tegen de zonde en de duivel strijden om er gelijk als het ware een soort glimlachje van verstandhouding overheen te doen. Wij weten wel hoe het in elkaar zit en dat wij tot niks bekwaam zijn. Begrijp je? Nee, dat heb ik ook uit de praktijk. Ik heb het niet over een ander. Uit de praktijk van mijn eigen leven ervaren. Hoe geraffineerd de mens in elkaar zit. Ik in elkaar. Dat hij zogenaamd een hele degelijke waarheid kan zeggen. Een uitspraak doen alleen maar om te verbergen. Hij wil niet voor de Bijbel. Dat wil hij. Maar hij wil zich op een fatsoenlijke manier redden eruit. Een oplossing. Ach, in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. Wat is dat dan? De strijd is toch gestreden? De Heer Jezus heeft toch de zonde gedragen, in zijn lichaam op het hout en der slangen kop verpletterd? Zeker waar. Maar dat neemt niet weg dat wij tot het laatste toe van ons leven bij blijven zondaren. En de duivel is zeer vergrimd om ons te verdelgen van de aarde. Uit het koninkrijk God. En als het nou gaat over die geestelijke strijd. Dat die in dat koninklijk ambt openbaar komt, geliefde gemeente. Dan moet je maar niet denken aan een zwaard. Dan moet je maar niet denken aan Adams krachtinspanning. Dan moet je niet denken aan kloosters en aan allerlei heiligen, werkheiligen, pilaarheiligen en noem maar op. Daar moet je dan maar niet aan denken, want dat zijn de middelen niet. Dat is ook wel uitgekomen hoe door de verdringing van de werkelijkheid de ongerechtigheid aan alle kanten eruit werd. Nee. Waar moet u dan aan denken? Aan een arme man. Een arme man die geen leven had. En die stilletjes zong. Doe mij op het pad van uw geboden treed. Schraag op dat spoor mijn wankelende gang. Ja, dan moet je aan mensen denken, ja. Zoals Paulus. Die was er niet tegen opgelast. Je zou zeggen. Paulus, koning. Slaat die duivel toch dood. Die doorn in je vlees. Alles is uwe, heb je geschreven. Alles. Wat staat er dan nog in de weg? Je hebt wel doden opgewekt. Verlos u zelf. Is dat een koning? Maar na 3 maal hield hij op. Met bidden. Want God zei. Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Mijn kracht. Toen was het goed. Omdat Paulus een koning was. Die alleen voor de koning der koningen boog. Daarom was het goed. En anders had hij zijn leven lang tegen de muur aangeschopt van ergernis en woede. Zeggen, waarom moet ik nou dit en waarom heb ik dat? Grijpt u? Koninklijke voorbeelden uit de schrift. O, die vind je overal waar het gaat over armen en over ellendigen. Daar vind je dat. Dat vind je ook bij Petrus. Niet toen hij het zwaard trok. En de dienstknecht zijn oor afsloeg, toen leek het met recht wel een koning. In ieder geval wel een onderdaan. Het was uit liefde bedoeld, ik geloof het zeker wel. Hij had ze liefst allemaal dood willen slaan uit liefde voor de koning. Maar dan zie je dat koninklijke openbaar komen dat ons wel vindt. Steek uw zwaard in uw scheden. Sluit je maar niet op in je kloostertje. Ga maar niet op een pilaar zitten. Doe maar geen masker voor. Om de ijdelheid niet te zien. Want de ijdelheid die zit aan de binnenkant. Steek uw zwaard in uw scheden. Want je vergaat door je eigen zwaard. Ja, maar ben je dan toch een koning? Ja, Simon Jonas, zoon, hebt gij mij lief. En als je die man toen had zien zitten, met zijn hoofdje naar beneden en de tranen over zijn wangen, bevende, dan zou je gezegd hebben, ach, kijk die arme man, daar nou toch eens zitten. Zo bedroefd. Hebt gij mij liever dan deze? Maar wil je de koning horen? Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Nee, duivel. Nee, zonde. Je zal het niet winnen. Je zal het niet winnen. Ik zal der waarheid getuigenis geven. Ik veroordeelde. Ik verloochenaar. Ik die alles ten kwade dacht. Ik die naar de zaal ging om het einde te zien. Ik zal nogthans, daar heb je het drijven des geestes, tot het koninklijk ambt. Hij weet dat ik u lief heb. Weet je wat het ook is tegen de zonde en de duivel strijden? Als je voor de Heere zegt, Heere, je moet me niet kwalijk nemen dat ik het zeg, want ik meen het zoals ik zeg. Heere, ik ben een verschrikkelijk monster. Ik ben, het hoef ik niet voor de mensen te zeggen, ik ben een dief, een leugenaar, een echtbreker, een doodslaag. Heren, u weet het toch? U weet toch wie ik ben? U doorgrondt mijn hart en proeft mijn nieren. Heren, u weet het. Er is niemand veilig voor mij. Want ik ben een verscheurend beest. U weet het, Heer. En u hebt gezegd dat de zonde niet zou regeren en heerschappij hebben in het leven. Maar de genade. U hebt gezegd dat de zonde niet heerst in uw sterfelijke lichaam om dezelfde te gehoorzamen. Wat hebt u gezegd? Heere, ik kan het niet. Wees me genadig. Breng me erdoor. Trek me erdoor. En wat mijn vlees door het kwade licht verrast. Ai, laat het mij toch nimmer overheersen. Daar zie je iets van het koninklijk ambt. Het komt altijd weer openbaar, omdat de koning gezegd heeft, gij zijt mijn schapen, gij hoort mijn stem en gij volgt mij, zullen ze doen. En daarom, hij zal ze zijn wegen weer. En de nederlagen dan. En de nederlagen. Nou, ik hoop dat je geen openbare nederlaag hoeft te lijden. Daar heb ik jullie en mijn eigen niet voor ogen. Want de mensen die zitten daarop uit te kijken, op openbare nederlagen. Als er een met zijn neus in de modder terechtkomt, dan is heel de kerk zogenaamd begaan en ontdaan. Maar de werkelijkheid is vaak dat je zegt, het is schunnig. De mensen zitten nog met vermaak over te praten. Maar ik hoop dat het niet uw deel behoeft te zijn en mijn deel een openbare nederlaag. Dat wil zeggen, tot smaad van de naam des Heren, dat de vijanden hem lasteren als wij in leer en leven afwijken van de koninklijke weg. En als het toch zo zou wezen, dan hoop ik dat ge met David mag begeren in de handen des Heeren te vallen. Want de Heere is barmhartig. En de innerlijke nederlagen, die zult u waarschijnlijk wel kennen, waar niemand van weet. Dat je met je eigen samenspreekt van binnen en zegt, akelige, ellendige, zondaar die je bent. Heb je weer alles verkeerd gedacht of gedaan? God is getrouw. Indien ons hart ons veroordeelt, hij is meerder dan ons hart. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonde. Vertwijfel nooit aan Gods genade. Al ligt alles in de modder en dat er in plaats van een koninklijke bedelaar aan de troon van Gods genade lijkt niets van overgebleven te zijn dan een hoopje vuil. Vertwijfel niet. Vertwijfel niet. Maar roep tegen alles in. Verlaat mij toch niet ganselijk in dit leven. De duivel wil koning zijn. De zonde wil koning zijn. Alles dient zich aan als koning. Maar de koningen, hoezeer geducht, zij met hun heren weggevlucht, zij vloden voor uw ogen. Voor zijn ogen moet het alles wijken. Als Jacob gaat sterven, is het ook net een koning. Op uw zaligheid wachten ik hier. Geen hoge koning, maar een stervende koning. Maar toch een koning met een vrij en een goede conscientie. Ik dank God, zegt Paulus, dat ik met een onergelijk geweten onder u gewandeld heb. Nou, geliefde, zo gaat de reis voort. Ik hoop, en het is ook zeker, want hij heeft ons onze God gemaakt tot koningen en priesteren goden. In de hemel, in Christus Jezus, is het in orde. En het komt in orde. Wij zullen met hem in eeuwigheid regeren. En daar heb ik niet veel van gezegd, maar dat is niet zo erg, want daar zijn wij nog niet. Daar zijn wij nog niet. Als er nou iemand kwam uit de hemel om ons daar iets van te vertellen, dat de heiligen de wereld zullen oordelen, en dat ze zullen opstaan en zitten op tronen, dan zouden we gauw ergens gaan zitten om te luisteren, maar die is hier niet. En laat dat een reden dan zijn, dat we daar niet verder op ingaan vanavond, want de tijd is voorbij. Maar troost Elkander met deze woorden. Die man zal niet rusten, totdat hij alles zal hebben volbracht in zaken zijn koninklijk, priesterlijk en profetisch ambt. Dan zullen ze weer met zijn schoonheid stralen, als een duif met haar zilverwit door de zon beschenen. Dan zal het stof van hun mantel zijn afgewist. En alle vlekken zullen verwijderd zijn. Dan zullen ze zeggen, hoe is het in eeuwigheid mogelijk dat zulke, dat wij, wat dat wij, dat ik ellendige, verwaardigd werd, koning te zijn, uit hem en door hem en tot hem. Het komt goed. Rampzalig daarentegen, een iegelijk die niet gewild heeft dat hij koning over hem zijn zou. Amen.